Thank you. Gemeente, ik heb alleen een afkondiging met betrekking tot de collecten. Er zijn 3 collecten, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede collecte is bestemd voor de drukkosten van het kerkblad. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoordij. In het kistje de voorkerk kunt u uw gaven geven voor zending en evangelisatie. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gebeten, laten we gaan zingen vanuit Psalm 8 over de nederigheid van de mens, die door God op zijn hoog niveau wordt geplaatst, tot een hoge waarde mag komen als hij zich tot God bekeert. Wat is de mens? Wat is hij? Hoe klimt hij toch tot die waarde dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt en Spensen zoon uw teerste liefde schenkt? We vinden dat verwoord in Psalm 8 vers 4 en 5. Hij noemt nu Psalm 8 het 4e en het 5e vers. dat de Heer omziet naar zulke zondige mensen als wij zijn. Die door Gods genade zo'n waarde kunnen krijgen voor hem, al zijn ze dat niet in eigen ogen. Is er alle reden om de Heer te aanbidden? We gaan het doen met de woorden van Psalm 96 na de geloofsbelijdenis. Het zesde vers: aanbid hem nederig, al uw leven, heel uw leven. Het zesde vers en ook het negende vers van Psalm 96. Doe het thans in gemeenschap met de kerk der eeuwen, belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Wij zoeken uw vriendelijk aangezicht, Heere. Keer uw aangezicht niet van ons af in toorn. Daar is maar één reden voor dat u dat zou doen. Zich in toorn tot ons wenden. Dat is als we ons niet zouden bekeren tot de Heer Jezus Christus. Daar is uw woord helder in. Want we leven immers in de tijd der genade die duurt tot de wederkomst van u, de Heer Jezus. En in die genadetijd is er maar één zonde die ons verwijdert van u. Dat is dat we niet komen tot u. Geef deze avond, Heere, dat wij door de Heilige Geest de ernst van deze zaak mogen zien. Dat er niemand is die kan zeggen op de dag des Heren, ik kon niet komen, of ik was niet uitverkoren en daarom ben ik niet gekomen. Geef ons deze avond, Heren, dat de opening van uw woord, door de opening van ons hart, ons zicht geeft op Jezus Christus, onze Heren. Want hoe het ook wenden of keren, eenmaal moeten we ons tot hem keren. Geef dat het in deze tijd zal zijn voordat u terugkeert op aarde, opdat we straks niet geveinsd, gehuicheld voor u zullen knielen en onze eeuwige verdoemenis tegemoet zullen gaan. Maar dat u vandaag nederig te voet mogen vallen. Want u bent het die gezegd heeft en de kerk der eeuwen heeft het vaak uitgezongen. Dat u trotse zielen met gramschap gadeslaat. Maar dat u zich overbuigt met liefde over hen die nederig knielen. Geef ons verstand van knielen, Heren. Verstand van ootmoed en zachtmoedigheid. Van overgave aan u de Heere, de levende God zelf. Want we hoeven daar niet angstig voor te zijn, nu nog niet, want de dag des Heren is nog niet daar. We mogen met vrijmoedigheid ons voor u buigen en zeggen, Heren, neem ons leven. Neem het maar over, Heren, neemt gij de controle maar over en laat ons toegewijd zijn aan uw eer, toegewijd aan de blijdschap. Zalig het volk wat dit geklank kent. En bedank u, Heren, dat dit geklank nog steeds mag gehoord worden te Abbenbroek. En dat u ook onze vriend en broeder dominee van de weg de zegen geeft om niet zonder zegen hier te arbeiden. En dat u hem daarin ook ondersteunt en sterkt. Geef dat u ook in de aankomende dagen als hij rust zoekt, die mag ontvangen met zijn gezin samen. Zegen, Heren, de kerkraad en allen die een taak in de gemeente hebben. Wat een voorrecht, Heren, dat uw welbehagen gelukkig en gelukkiglijk mag voortgaan. En dat u het zelf bent die uw gemeente bouwt. Geef, Heren, dat de dag zal aanbreken. Dat de laatste herder en leraar van deze gemeente voor uw wederkomst mag zeggen, ik hoef geen aanbevelingsbrief voor de hemel, want deze gemeente is mijn aanbevelingsbrief. Zegen de bediening van uw woord ook daartoe vanavond, Heren, dat wij een geopend oor mogen hebben om de stem van de Heilige Geest te horen. Want de Heren nu in de hemel is hier op aarde de Heilige Geest. En waar de Geest des Heren is, al daar is vrijheid. Vrijmoedigheid in spreken die uw knecht nodig heeft. Niet belemmerd te worden door zijn eigen ik, eigen vlees. Door andere invloeden, waaronder die van de Satan. En dat hij onbelemmerd het woord mag spreken. En dat we ook als gemeente mogen ervaren dat het in goede aarde valt. Wel toebereide aarde. En straks opwaarts vruchten mag dragen. En nederwaarts dieper geworteld mag worden. In de rijkdom der heerlijkheid van Jezus Christus. Openbaar uzelf opnieuw, Heren. En doe het niet om iets in ons, maar om uw grote naams wil alleen. Amen. Vanavond wordt de tekst genomen, gemeente, uit 2 Korinthe 3. Daarin gaat het over de bekering tot God van het Joodse volk en ook van ons heidenen. Maar om die tekst te verstaan moeten we eerst naar het Oude Testament, naar Exodus 34. Exodus 34. In dat hoofdstuk wordt beschreven hoe Mozes 40 dagen en 40 nachten op de berg Sinai met de Heere verkeert. En dan krijgt hij, zonder dat hij het zelf in de gaten heeft, een gezicht wat de weerglans wordt van de heerlijkheid en de heiligheid van God. Zijn aangezicht glinstert, staat in onze vertaling, als hij van de berg afdaalt naar het volk Israël. We vinden dit beschreven vanaf vers 29. Exodus 34 vanaf vers 29. En het geschiedde toen Mozes van de berg Sinaï afging. De twee tafelen der getuigenis nu waren in de hand van Mozes, als hij van de berg afging, zo wist Mozes niet dat het vel van zijn aangezicht glinsterde, toen hij, de Heere, met hem Mozes sprak. En dan de reactie van de mensen op dat glinsteren van zijn aangezicht. Als nu Aaron en al de kinderen Israëls Mozes aanzagen, ziet, zo glinsterde het vel van zijn aangezicht. Daarom vreesden zij tot hem toe te treden. Toen riep Mozes hen en Aaron en al de oversten in de vergadering, keerde weer tot hem. En Mozes sprak tot hem. En daarna traden al de kinderen Israëls toe en hij gebood hun al wat de Heere met hem gesproken had op de berg Sinaï. Alzo eindigde Mozes met hen te spreken en hij had een deksel, een doek, een sluier op zijn aangezicht gelegd. Maar als Mozes voor het aangezicht des Heeren kwam om met hem te spreken, zo nam hij het deksel af totdat hij uitging. En nadat hij uitgegaan was, zo sprak hij tot de kinderen Israëls wat hem geboden was. Zo zagen dan de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes, dat het vel van het aangezicht van Mozes glinsterde. Derhalve deed Mozes het deksel weer op zijn aangezicht, totdat hij inging om met hem te spreken. Dus in de persoonlijke omgang met de Heere was hij met ongedekt aangezicht daar aanwezig. En als hij met het volk sprak, moest hij zijn aangezicht bedekken. Deze geschiedenis wordt door de Heilige Geest uitgelegd in 2 Korinthe 3. De apostel Paulus, die bespreekt in het einde, aan het einde van hoofdstuk 2, de aard van zijn prediking. We lezen dat in de versen 14 tot met 17. En blijkbaar was het zo dat er al wat aan te merken was op de prediking van Paulus en ook op zijn persoon. En dan gaat hij verder met daar antwoord op te geven, op die aanmerkingen en opmerkingen van mensen, door hoofdstuk 3 te beginnen over een aanbevelingsbrief. Blijkbaar was het zo dat er mensen waren binnengekomen, ook predikers, die een prachtige brief bij zich hadden van aanbeveling vanuit een andere gemeente of een bekende prediker. Dat weten we niet precies, maar in ieder geval was het zo dat zo'n aanbevelingsbrief in die tijd in Korinthe van belang werd geacht. En dan de fijnzinnige manier waarop Paulus daarop ingaat. Hij is niet verbitterd. Hij antwoordt in grote zachtmoedigheid. Hij begint eerst te zeggen, beginnen we onszelf wederom u aan te prijzen? Of behoeven wij ook gelijk sommigen brieven van voorschrijving aan u? Of brieven van voorschrijving van u? En dan dat briljante antwoord. Gijlieden, zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen door alle mensen. Hoe is dat dan, dat de gemeente de brief is? Als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt, en door onze dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door de geest van de levende God, niet in stenen tafelen, maar in vleesten tafelen des harten. Hij zegt dus, ik heb geen aanbevelingsbrief nodig, want dat zijn jullie gemeenteleden. En zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Bij God dus. Want over zichzelf, ach, niet dat wij van onszelf bekwaam zijn. Iets te denken als uit onszelf. Maar onze bekwaamheid is uit God. Die ons ook bekwaam gemaakt heeft. Om te zijn dienaars van het Nieuwe Testament. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En indien de bediening van de dood in letteren bestaande en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien, vanwege de heerlijkheid van zijn aangezicht, die teniet gedaan zal worden, hoe zal niet veel meer de bediening van de geest in heerlijkheid zijn? Want indien de bediening van de verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening van de rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in deze delen. Hij bedoelt daarmee het Oude Testament, de oude bedeling. Ten opzichte van deze uitnemende heerlijkheid van het Evangelie, het Nieuwe Testament. Dus hoe rijk de wet ook was in het Oude Testament, het valt in het niets bij de openbaring van God in Christus, die de wet in zijn ingewand droeg. Want indien het geen teniet gedaan wordt, de oude bedeling, in heerlijkheid was. Veel meer is hetgeen blijft in heerlijkheid. Terwijl we dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het spreken. En doen niet gelijkerwijs Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien, op het einde van hetgeen teniet gedaan wordt. Kinderen Israëls mochten niet blijven staren, sterk zien, op het einde van de oude bedeling. En wat gebeurde er nu, na de Pinksterdag? Toen waren er toch heel veel Joden, tot op de dag van vandaag toe, die nog steeds sterk blijven zien, blijven staren, op die oude bedeling, op de openbaring van God voor Christus en niet naar Christus willen kijken. En dan gaat de apostel uitleggen wat daar het gevolg van is. Maar hun zinnen zijn verhard geworden, want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel, dezelfde doek of sluier, in het lezen van het Oude Testament zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus teniet gedaan wordt. Maar tot de huidige dag toe, waarop Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Dan komt nu de tekst voor de preek. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. De Heere nu is de geest, en waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. En wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwend, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren geest. Tot zover de schriftlezingen, de tekstlezing. Laten we gaan zingen, gemeente, over de heerlijkheid van koning Jezus, vanuit de profetie daarvan in Psalm 21, de versen 1, 4 en 5. Psalm 21, de versen 1, 4 en 5. glans wat majesteit. Is er voor Christus Jezus bereid? En toch was het voornaamste kenmerk van hem toen hij in Nazareth bij de dorpsput stond te preken, dat de gedaante nog heerlijkheid was, zodat we hem zouden aankijken en hem zouden begeren. Wat is dat toch? Dat er geen aardse glorie te bekennen was in het gezicht van Christus, in zijn gestalte, in heel zijn doen en laten. En dat de hemelse glorie, de macht, de majesteit, de heerlijkheid, volstrekt afwezig leek. Dat het zelfs zo was, zoals Johannes 5 zegt, dat Jezus niets van zichzelf kon doen. In alles moest hij letten op de Vader. De ogen houdt men stil, moet opwaarts om op Abba te letten. Dat is onze Heer Jezus. Als je het hem gevraagd had, wat is uw bekwaamheid, zou hij gezegd hebben: ik ben niet bekwaam om iets uit mijzelf te denken. Mijn bekwaamheid is uit God. Wat is het geheim van het christelijk leven? Dat we net zoals Paulus Jezus beeld gaan vertonen. Zijn gestalte. Vers 5. De Heere die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars van het Nieuwe Testament. En dat volgt op de woorden: niet dat we van onszelf bekwaam zijn, maar onze bekwaamheid is uit God. Je zou kunnen zeggen, dat is de doodsteek voor al onze trots en hoogmoed en verbatenheid en zelfkunnen, zelfcontrole. Hier is sprake van een volledige overgave van een mannetje uit het stof gerezen met de naam Kleine Paulus. Hij werd in de vroege kerk afgebeeld met een kalend hoofd met zijn haarkrans, zoals een monnik dat later zou dragen. Wat kromme gestalte, dat kon ook niet anders, denk ik, want als je dan allemaal hebt meegemaakt wat Paulus in het lichaam had meegemaakt, al die stokslagen, geestelingen en steniging enzovoorts. Nee, er was ook aan Paulus geen gedaante of heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Dus als iemand tot bekering kwam door de prediking van Paulus, moest er iets anders zijn dan de aantrekkelijkheid van de prediker, of de woordenstroom, de woordenrijkdom van de verkondiger. Bekering is blijkbaar iets wat door middel van zwakke, in zichzelf onbekwame mensen gebeurt, die ook nog zondaren zijn. En zelfs soms ergerlijke zondaren als gemeenteleden, waar ze over spreken. Omdat ze immers beter kunnen weten, maar vooral niet altijd beter doen. Het is dus door de dwaasheid van de prediking en de prediker soms, dat God ons bekeert. Omdat niemand kan zeggen: die dominee heeft mij bekeerd. Of die aantrekkelijke gemeente is voor mij tot zegen geweest. Ik denk wel eens, hoe minder aantrekkelijke gemeente is, hoe meer plaats er is voor de heerlijkheid van Christus in die gemeentes waar het allemaal glorie en heerlijkheid lijkt te zijn. Daar past die man van smarten niet zo, vindt u wel? Als ik zo'n bijeenkomst meemaak, waar alle mensen uit hun dak gaan, een geestelijke dak, dan denk ik: is Jezus onder dit dak? De man van smarten. Geen gedaante, nog heerlijkheid. Die onaantrekkelijkheid van de Heer Jezus was in de tijd van Israël reden om niet in hem te geloven. De apostel Paulus zegt dat destijds het al zo was, en dat is later na de Pinksterdag voor het grootste deel niet veranderd, althans voor het grootste deel van het Joodse volk. Er blijft een deksel op een aangezicht bij het lezen van het Oude Testament. Hoezeer die mensen ook zich in al de geboden en verboden van God hadden verdiept, en hoezeer ze ook hun best deden om te doen wat God gebood, het bleef toch allemaal dood. Ze hoorden natuurlijk: ik ben de Heere uw God, die u uit het diensthuis uit Egypte hebt uitgeleid. Maar die liefdesverklaring, die hoorden ze eigenlijk niet. Er lag een deksel op hun hart, zegt Paulus, sinds de komst van Christus. En het niet kijken naar Christus, het niet zien op Jezus, ligt er een deksel op hun hart, waardoor ze horen: ik ben de Heer uw God, maar niet begrijpen wat ermee bedoeld wordt. Want de Vader bedoelt: zie je mijn zoon, de man van smarten, dat ben ik. En de man van smarten zelf zei: wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Joodse mensen, ook vandaag of vrijdag, of afgelopen vrijdagavond bij de klaagmuur met honderden, duizenden soms, die in alle opzichten qua kleding, levensstijl, opvattingen zo nauwkeurig leven, waarvan we zeggen: daar kun je respect voor hebben. Ik weet niet of de Bijbel die opvatting deelt, hoor, of je daar respect voor moet hebben. Net zo min als de Bijbel de opvatting deelt dat als we maar goed reformatorisch of goed evangelisch zijn, dat we respect verdienen. Ik meen te mogen zeggen dat er alleen respect verdiend wordt door mensen die zich keren tot Christus Jezus. Het Joodse volk verdient niet respect in de zin van dat hun godsdienst, een levensstijl, ons respect mag afdwingen. Want Paulus zegt: ze zijn nog steeds dood. Want ze houden zich vast aan de letter van de wet. En als je alleen maar aan de letter van de wet houdt, en niet door de Heilige Geest leert waarom die wet jou ten leven is, dan blijf je zonder leven. Er is natuurlijk heel wat te zeggen over dat gedeelte, maar dat laten we vanavond liggen. Heel kort dit: het is niet zo dat we moeten zeggen dat de Joden tevergeefs zich beroepen op de wetten van Mozes, en dat die wetten van Mozes hebben afgedaan, dat het Oude Testament heeft afgedaan. Dat bedoelt Paulus absoluut niet. Maar hij zegt: je kunt het Oude Testament alleen verstaan als de Heilige Geest het laat leven. En omdat alle lijnen in het Oude Testament naar Christus toe lopen, kan het Oude Testament alleen maar gaan leven als je naar de Heer Jezus kijkt. Door hem versta ik: ik ben de Heere uw God. Amen. Amen, ja. Op Golgotha stierf deze God voor mijn zonden. Ik kan alleen maar die 10 woorden, die 10 geboden verstaan, als ik besef dat het leefregels zijn. Door Christus, die voluit liet zien: ik heb een vermaak in de wet Gods. Maar als ik geen vermaak in Gods weg heb, dan is het een letter. En de letter dood. Want zonder Christus, zonder vermaak in de wet van God, zonder door Christus de wet te leren doen, Keert die wet zich tegen mij en is het tot mijn verdoemenis, zegt Paulus. Tot mijn eeuwig oordeel bedoelt hij met dat woord. Want alleen de Heilige Geest kan die letter laten leven. En dat kan hoor, zegt hij, want de Heere nu op aarde, ook hier in Korinthe, in deze havenstad, zegt hij tegen die Korinthische gemeente, de Heere nu is de Heilige Geest. We zitten hier in een samenkomst, zegt hij tegen de Korinthiërs, waar de Heilige Geest de Heere vertegenwoordigt. En waar de Geest des Heeren is, ook in de gemeente te Abbenbroek, al daar is vrijheid. Niet losbandigheid, maar vrijheid van de prediker om Christus voluit te prediken. En vrijheid van u en jullie om het woord gaarne aan te nemen. Paulus laat ermee zien dat de samenkomst van de gemeente een thuiskomst is. Och, we verblijven ergens op Voorneputten en ik in Katwijk. Maar thuis zijn we eigenlijk alleen waar de gemeente vergaat, want daar is de Heilige Geest. En als we straks voor eeuwig thuiskomen bij degenen die daar al zijn, dan is dat de gemeente. In de Hebreeënbrief staat de gemeente van de eerstgeborenen die ten hemel geschreven staan. We zijn pas thuis als we thuis zijn in de gemeente, want daar is de werkplaats van de Heilige Geest. De Heere nu is de Heilige Geest en waar de Geest des Heeren is, al daar is vrijheid. En die vrijheid die gunde Paulus zo aan het Joodse volk. O, zijn hart draaide om in zijn lijf als hij dacht aan het feit dat ze Christus niet wilden aankijken. Dat ze voor Christus weggevlucht waren. Dat ze van hem wegliepen. En dat beeld gebruikt hij om de Korintiërs iets duidelijk te maken. Hij zegt, dat deksel wat bij het Joodse volk op hun hart ligt, zodat ze wel in de Bijbel lezen, maar er gebeurt niks in hun leven. Dat is nou ook bij jullie in Korinthe het geval. Of bij ons in Abbenbroek. Waar we ook vergaderen in Nederland, of waar ook ter wereld. Ik vrees dat hier ook kerkmensen kunnen zijn, ik ben voorzichtig geworden, u hoort het, kunnen zijn die al jaren in de kerk zitten. En toch gebeurt er niks. Er is geen leven. Er is geen levende relatie met de Heer Jezus Christus. Er ligt als het ware een doek, een deksel op het lezen van de Bijbel. Ja, je leest 's avonds je stukje uit de Bijbel of uit je dagboekje, of beide. En je bidt trouw om bekering. En je gaat naar de kerk. Je zit hier vanavond, in tegenstelling tot zoveel anderen die hier vanavond niet zitten. En toch kan het zijn dat het niet leeft. Hoe komt dat nu eigenlijk? Je zit in de werkplaats van de Heilige Geest. 2 of 3 zitten er vanavond, nee, veel meer. Daar is hij in het midden. Ja, maar de Heer Jezus is toch in de hemel, zegt een van de kinderen. Jawel. Maar nu hier is de Heere de Heilige Geest. Je kunt dus in een samenkomst van de gemeente. Je mag dus in de samenkomst van de gemeente ervaren dat de Heilige Geest daar is. En hoe ervaar je dat dan? Wel, zegt Paulus, op de manier van bekering. Dan moeten we bij dat woord bekering in onze tekst, in vers 16, niet denken aan een dogmatische uiteenzetting over de weg der bekering, maar gewoon eenvoudig het woord in de grondtekst volgen. Omkering. Omkering. Je loopt door dit leven heen te schokken met je zorgen, met je problemen, met je vrolijke dingen, met je blijde ervaringen. Het wisselt elkaar af, maar ja, je gaat naar het einde toe en je weet het allemaal en je bidt erom en je gaat naar de kerk en je doet wat gedaan moet worden, althans voor zover je denkt dat het goed is. En ja, dan loopt er wel een achter je te roepen, mijn zoon, mijn dochter, geef naar je hart. Maar omkeren en zeggen, ja heren, hier ben ik. Dat betekent dat je de controle over jezelf kwijt bent. Dat betekent dat je zelf niet meer bepaalt waar je naar kijkt en waar je naartoe surft en waar je mee omgaat. Dat betekent dat je dus je zelfbeschikkingsrecht volledig uit handen geeft. Dit is de reden waarom de meeste mensen zich niet bekeren. Ze verfoeien de gedachte dat er iemand anders beslist over zijn of haar leven. En als we eerlijk gemaakt worden door de Heilige Geest, dan zult u, net zoals ik, dat ook eerlijk moeten toegeven. Dat zelfsupporting zijn, dat zelfbeschikken over onze eigen levens is zo fundamenteel, vooral in de 21ste eeuw. Het kon wel eens zijn dat het nu moeilijker is om tot bekering te komen als een generatie terug. We zijn helemaal geïndoctrineerd met dat zelfbeschikkingsrecht. Ik kies. iPhone. iPod. Allemaal. I. Let maar op. Ik. Daarom staat die tekst uit of onze irritatie. Als wij tot de Heere bekeerd zullen zijn. Als we ons tot de Heere gekeerd hebben. Dan zal iemand zeggen, maar ja, geldt dat ook voor ons heidenen, want het gaat toch hier over het volk Israël? Paulus heet het toch over Israël, dat is waar. Hij spreekt ongetwijfeld over de toekomstige bekering van Israël. Maar ook spreekt hij tot ons heidenen, zoals destijds tot de Korintiërs. Hoe zit hem dat? Wel, het onderwerp van deze zin ontbreekt in de grondtekst. Er staat eigenlijk in de grondtekst, doch zo wanneer tot de Heere bekeerd zal zijn. Dus niet zo wanneer het volk Israël tot de Heere bekeerd zal zijn. Dus bijbelverklarers die zeggen terecht, je kunt dus ook iets anders invullen als het volk. Dus in plaats van zo wanneer het volk Israël tot de Heere bekeerd zal zijn, mag je ook invullen, maar zo iemand, wie dan ook, zich tot de Heere bekeerd zal hebben. Dus wie er ook in die gemeente van Korinthe, in die vergadering zat, waar Gods Geest tegenwoordig was, wie ook maar in deze vergadering te Abbebroek aanwezig is, waar Gods Geest tegenwoordig is. Zo iemand zich tot de Heere gekeerd zal hebben. En dat is toch eenvoudiger als dat je denkt hoor. Hij zegt, zie ik sta aan de deur en ik klop. Doe maar open. Indien iemand, wie dan ook hier, de deur opent, ik zal binnenkomen. Geloof je dat of geloof je het niet? Ja, dominee, als het zo gemakkelijk zou zijn, ik weet het, hè. Dat ga je natuurlijk zeggen. Stel nou eens voor dat het zo gemakkelijk is. Zou je daar bezwaar tegen hebben? Ja, daar moet je eens even goed over nadenken hoor. Want we hebben de neiging om te zeggen, nee, natuurlijk zou ik daar geen bezwaar tegen hebben. Als ik zo makkelijk zalig zou kunnen worden, dan zou ik er absoluut geen bezwaar tegen hebben. Ik denk dat er heel wat in mij is, in mijn natuur en die van jullie, wat het helemaal niet wil. De moeilijkheid is niet de eenvoud van de manier van zalig worden, maar ons gecompliceerde, verwarde, zelfzuchtige, hard hardnekkige hart. We hebben toch geen zin om ons tot de Heer Jezus te keren. Daarom benadrukt Paulus in dit stukje over de prediking. Jullie denken aan die leraars die buitengewone talenten van spreken hebben. Met aanbevelingsbrieven vanuit Rome van mij apart. Ik ben niet anders als een manneke zoals er uit duizend in een dozijn gaan. Ook van mij geldt, ik heb gedaante nog heerlijkheid dat jullie mij zouden moeten begeren. Maar ik predik jullie Christus. En die is hier tegenwoordig. En als je tot de Heere keert, dan wordt het deksel van je aangezicht weggenomen. Dan ga je de Bijbel lezen. Wat? Je wordt door de Bijbel gelezen. Je gaat contact krijgen met de Heere Jezus zelf. Het is zo moeilijk om te zeggen, ja Heere, zie hier ben ik. De vader van alle gelovigen, die dat voor het eerst zei in de geschiedenis der mensheid, die sprak slechts één woordje uit. Toen God tot hem sprak, zei hij alleen maar, Hineni. Hebreeuws voor, zie hier ben ik. Hij zei niet, Heere, ik moet eerst dat ervaren hebben voordat ik echt tot u mij kan keren. Ik moet eerst meer inzicht hebben in mijn verlorenheid. De diepte van mijn schuld voelen. Zondaar voor u worden. God sprak. Die heilige God sprak met mij. Wat moet ik dan anders zeggen dan? Hineni. Zie je, ben ik hier. Nou? Is dat eenvoudig? Neem mijn leven. Laat het Heer toegewijd zijn aan u Heer. Wat een bevrijdend antwoord op God spreken. Paulus zegt tegen die Korinthische mensen, waarvan een deel zich had moeten ontworstelen aan die occulte afgoderij op die tempelberg achter de stad. Waar mensen tot over hun oren in het slijk van de zonde zich wentelden. Hij wist dikwijls goed wat de strijd van die mensen was. Hoe ze nog vastzaten aan al die dingen. Althans nog niet helemaal los waren gekomen van de zuigkracht van de zonde. Maar hij zei, als iemand zich tot de Heer Jezus keert, dan gaat God ook wat doen. Dan gaat God ook wat doen in je leven. En daarmee zegt hij hetzelfde als Jesaja. Hij zegt, de goddelozen verlaten zijn weg. Corinthiërs denkt nou niet langer aan die weg die naar de bovenstad loopt, waar je kunt bezatten en tekeer kunt gaan in je losbandige vlees. Verlaat die weg. En keer je tot de Heere, dan gaat God ook wat doen. Dan zal God zich over jou ontfermen. Er is natuurlijk heel wat over te doen geweest wat hij bedoelt met dat deksel. En de discussie gaat door tot de wederkomst toe, denk ik. Wat mij betreft, maar ik geef me of had ik graag voor een betere, bedoelt hij met dat deksel de trots, de hoogmoed van het Joodse volk in de eerste plaats. De trots van de Farizeeën die zegt, ik dank u Heere dat ik niet ben gelijk, die tollenaar. C.S. Lewis, die bekende Engelse auteur, heeft ooit eens gezegd, wat is nou het kenmerk van een trotse mens? Hij zegt, dat is een mens die op iedereen en alles neerziet. En dus niet omhoog kijkt. Eerlijk gezegd, lieve mensen, wat heb ik toch op mensen neergekeken, hè? Of bent u anders? En wat is het genade als je het niet doet, hè? Hoe vaak denken we heimelijk, stiekem niet, Heer, ik dank u dat ik niet zo ben als die en die. Dit is zo'n verschrikkelijke zonde. Het is de oerzonde. Dat als God willen zijn, dat willen we dan niet, want daar zijn we te reformatorisch voor. Maar toch, we zijn toch ook wel een streepje hoger als de mensen om ons heen die aan God toch gebod doen in gisteravond. Tot diepe de nacht hebben ze de feesten bij ons in de buurt, waardoor je niet kon slapen. Om te zeggen, Heere, wees mij de zondaar genadig. En je durft je ogen niet omhoog te slaan. Kijk, C.S. Lewis zegt, een mens die bekeerd wordt, durft zijn ogen niet omhoog te slaan, maar moet het wel. Nou eens eerlijk, heb je dat dan nog nooit meegemaakt in je leven? Dat je zei, ik weet niet of ik bekeerd ben, ik weet niet of ik een waar geloof heb, of ik een kind van God ben. Maar ik mag toch niet ontkennen dat er tijden zijn geweest of momenten dat ik echt op Jezus mocht zien. Nou, de Heer Jezus zelf legt dat uit als de wedergeboorte in het gesprek met Nicodemus. Zien op Jezus, dat betekent wedergeboorte. Ander mens worden. En Paulus zegt hier, je wordt van gedaante veranderd. De grondtekst staat een metamorfose vindt er plaats. Er vindt een verandering plaats, zoals de rups een pop wordt en de pop een vlinder. Ja, maar dominee, dan kom je toch terecht in dat groepje mensen, wat Gods volk heet, die dan zulke bijzondere dingen kunnen vertellen. Nou, dat kan ik dus niet, dus daar hoor ik dan zeker niet bij. Dan kom je toch terecht bij die mensen die bijzondere geestelijke ervaringen zo uit een binnenzak kunnen trekken. En zeggen, maar Gods volk leert, en dan komt het. Ja, ik heb ze ook wel gesproken hoor. Ik vergeet nog maar dat ik de eerste keer een Urk preekte. In de zwaarste gemeente, zal ik maar zeggen. En dan moest ik na de dienst bij Gods volk op zicht komen. En dan word je gemeten, hè. Waar ligt die man, hè? Waar is die gelegen? En kent hij dat al en kent hij dat? En ik werd steeds zenuwachtiger, want ik denk, ik voldoen niet aan de maat. Heb je dat ook wel eens? Dat je denkt van, als ik sommige mensen spreek, dan denk ik, ik kom niet, ik voldoe niet aan de maat. Toen heeft de Heer me getroost. Als ik dan bij dat soort mensen op zicht moet komen en ik val door de mand, dan val ik bij Jezus niet door de mand als ik hem zie. Zien op Jezus. Dat wil zeggen, als hij me roept, me omkeren. En zeggen, Heere, zie, hier ben ik. Alles wat er moet gebeuren aan mij, dat moet u doen. Neem mijn leven, Heere, neem het maar. Al moet ik een aantal dingen in mijn leven prijsgeven, opgeven, nalaten, waar ik geen zin aan heb. Paulus zegt, dan ga je een gedaanteverwisseling krijgen. Maar niet, ga je behoren de mensen die alleen maar diep in het zwart bijzondere dingen vertellen. Je gaat ook niet horen bij mensen die stralend wit vrolijke dingen vertellen. Want in beide gevallen is daar een verleiding dat het niet gaat om de heerlijkheid van Christus, maar om de heerlijkheid van de bekeerde mens, of de opgewekte mens. Wist u dat de kerkgeschiedenis een angstig moment heeft gekend in de tweede eeuw? Historici zeggen, het is bijna gelukt, het is de Satan bijna gelukt om de ware zuivere leer van de aarde te verdoen. Door die valse leer van de gnostiek, dat zegt u niks, hè? Maar als ik u het nou uitleg, dan begrijpt u het. Dat waren mensen destijds die een enorme invloed kregen in de kerk. Die zeiden, pas als je bepaalde geestelijke ervaringen hebt en je kunt daar vrijmoedig uitspreken, dan ben je een kind van God. Dat werd later dat oude volk genoemd. Of dat zijn die mensen die zo extatisch kunnen zijn. Maar ik zeg jullie, de kerk is door de Heere wonderlijk bewaard. Want de christenen zijn gebleven, de slachtschapen van Christus, de lamschristenen, die tevreden waren met het lam. Die tevreden waren met het lam. Geen gedaante nog heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Dat is het ware volk. Dat is echt het ware volk. En als je in je leven tevreden bent geworden met het lam, ben je een kind van God. Kolbrugge zegt ergens, wie met het lam tevreden is, die mag weten dat God met hem of haar tevreden is. De kerk werd bijna verwoest door mensen die eisten dat je bijzondere dingen moest kunnen vertellen. Wat was dan het bijzondere van de bekering wat de apostelen hebben gepredikt? Zie op Jezus. Weet je niet? Als straks de Heer Jezus terugkeert op aarde, wat zal de bekering van het Joodse volk dan zijn? Hoe? Zacharia 12, Romeinen 11, we hebben het meerdere malen met elkaar mogen delen. Zien op Jezus, die ze doorstoken hebben. Daar komt die boete, dat berouw, dat geween over je zonde. Daar. Wacht niet tot je een bepaald gevoel van zonde hebt, maar ga tot Jezus, opdat je dat gevoel krijgt. Want, zegt apostel Paulus, dan worden wij veranderd. We worden dus niet van die optochtelijke, evangelische, hooggestemde mensen, die denken dat alleen de opwekkingsliederen hen in de goede stemming kunnen brengen. We horen ook niet bij die mensen die denken dat in het zwart gekleed gaan en hele noten die elk drie tellen lang duren, betekent dat je bij het ware volk behoort. Nee, we zijn zoals die mensen die nu bedreigd worden door de IS, hè? Ik heb niet zo lang geleden, een aantal weken geleden, Johan van Dam gesproken, die in dat gebied geweest is voor Open Doors. Dat zijn hele gewone, stuntelige mensen, hoor. Niet apart gekleed. Geen aparte ervaringen. Ze zijn veel in tranen. Ze zijn veel in tranen omdat er nog zoveel islamieten om hen heen zijn die nog onbekeerd zijn. Ik vroeg aan Johan, toen je daar was in dat gebied, in Syrië. Wat trof jou in het geestelijk leven van de vervolgde christenen daar in dat gebied waar de IS-terreur heerst? Hij zegt dat ze bezorgder waren om de bekering van de islamieten als over zichzelf. Daar ging ik. Hoe bezorgd ben ik over de bekering van de islamieten in Nederland? Ik zeg, vertel nog eens meer. Ze hebben tegen me gezegd dat ik in Nederland moest zeggen, bid niet dat we uit de gevangenis bevrijd worden, of dat de vervolging ophoudt, maar bid of we gebruikt worden als een leesbare brief van Christus, om de islamieten tot Christus te brengen. Wat hebben ze nog meer verteld? Ze vertelden dat in de pers in Nederland wordt gezegd dat er een uitstroom van christenen uit het Midden-Oosten is, en dat klopt. Maar meneer, dat zijn allemaal naamchristenen. Geen echte wedergeboren christenen, want wedergeboren christenen willen blijven. Die willen dat gebied juist niet verlaten, want God gaat ze gebruiken tot bekering van misschien wel IS-strijders. Waar zijn we dan in Nederland mee bezig, denk ik wel eens. Met ons zware en lichte gedoe. O, dat wij Luther leren begrijpen, die zei, het gaat erom, was Christum treibet, wat de aandrijving van Christus is. Christus die de stad Jeruzalem zag en zegt, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen als een hen, kiekens, en ik heb niet gewild. Dat is wat Christus drijft. Hij wil jullie zaligheid. Weet je, Christus kan alles aan. Maar niet dat je hem afwijst. Dat kan hij niet tegen. God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan. Wat zijn die bozen? Dat zijn wij, hoogmoedige kerkmensen, die menen dat we onze eigen bekering moeten configureren. En als dat niet lukt, dan bidden we er toch veel om, dan komt het wel goed. Misschien hopen we. Hij wil dat we nu zeggen, Jezus, hier ben ik. Mijn Heere, mijn Heiland. Jezus kan alles aan hoor, zelfs je zonde. Ik heb me er vaak over verwonderd dat Jezus mijn zonde aan kan. Dat hij zelfs tegen me zei, in de grofste overtredingen, mijn zoon, geef mij nou die zonde. Ik kan het wel aan, jij niet. Geef mij nou die verlokking en verleiding tot de wereld. Want jij kan het niet aan, ik wel. Jezus kan alles aan. Er is niemand die kan zeggen, er is een reden dat ik niet zalig kan worden, omdat dit of dat in mijn leven is gebeurd of nog gebeurt. Kom. Keer tot mij. En ik zal het deksel, de hoogmoed, de verwatenheid, de trots, die liefde wegnemen. Nou, dat is het eerste wat een kind van God gaat meemaken. Hè? Rouw over de zonde geeft dat we niet meer zo hooggevoelend zijn en vrezen. Maar vrezen voor hem. Bekering tot God geeft een hartelijk leedwezen over de zonde. Maar soms lijken we de geformeerde gezin te vergeten te zijn dat het ook een hartelijke vreugde in God door Christus geeft. De vreugde dat hij zo'n slechterik als ik ben wil hebben, dat hij mij aan kan. Ja, dominee, natuurlijk kan hij u aan. U bent maar een mens. Ja, wacht eens even. Maar een onbekeerd mens, hè. Die is zo keihard, hoogmoedig en trots, dat hij zegt, hij kan mij niet aan. Iedereen kan bekeerd worden, behalve ik. Of, zo'n mens wil niet eens luisteren. Ik bezocht onlangs in de gevangenis in Scheveningen een man die een moord heeft gepleegd. En telkens als hij begon over Jezus, het hoofd naar beneden, hij wilde niet luisteren. Hij wilde over alles praten, behalve over Jezus. En dan denk ik wel eens, dan kom ik bij mensen in Katwijk of een andere plaats in Nederland. En dan gebeurt het daar ook, hè, dat je over alles en nog wat kan praten, behalve over de Heer Jezus. Zijn die mensen eigenlijk wel zo verschillend van die moordenaar? Ach, wat is het heerlijk als ook in Abbebroek er mensen zijn en toenemend aantal mag komen naar we hopen, die over hem willen spreken. Want ze worden van gedaante veranderd. Ze worden niet van die geupgrade mensen, maar liever gedowngrade. Ze denken niet zo hoog meer over hun eigen waardigheid. Maar ze zien alles in Jezus Christus, in zijn waardij, hoog geëerd. Ze hebben geen pretenties meer. Ze hebben niet meer het gevoel dat ze wat moeten wezen in de ogen van anderen. Als ze maar in de ogen van God mogen bestaan. Ze worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. De glans van de leidende knecht wordt ook de glans van Gods kind. Rembrandt die kon pas Christus schilderen toen hij de gezichten zag van de Joden. In Amsterdam kwamen binnenlopen naar de pogroms in Polen. Jezus kon die pas schilderen toen hij het lijden op de gezichten van het Joodse volk zag. Kijk, daar hebben we het niet zo vaak over, want dat beeld is niet zo aantrekkelijk. En toch is dat wat Paulus bedoelt. Je gaat lijken op de lijdende knecht, omdat je wil aan hem gelijk worden. En dat is een proces dat van heerlijkheid tot heerlijkheid gaat. Je krijgt eerst de heerlijkheid van de lijdende knecht, maar straks krijg je de heerlijkheid van de leeuw uit Juda's stam. Want die in Christus vandaag geloven en met hem lijden, zullen straks met hem verheerlijkt worden. En die nu onderworpen zijn soms aan veel narigheid en ellende, aan miskenning en laster van mensen, zullen straks met hem heersen. Want ze zullen opstaan in die grote eerste opstanding. En dan zal de volgende heerlijkheid aanbreken. Van heerlijkheid het lam gelijk tot de heerlijkheid de leeuw gelijk. Als koning en heersen met Christus. Amen. We zingen nu uit Psalm 89, het 7e en het 8e vers, Psalm 89, vers 7 en 8. Laat ons danken. Ons hart, Heere, leert ons om uw aangezicht te zoeken. Want wat is van de mens te verwachten op en onder de kansel? En zeker als we deze prediking horen, wat u tot ons te zeggen had, op en onder de kansel. Dat u ons wel wil. En dat de welwillendheid bij ons ontbreekt. Ach, Heere, dat we ons eens laten overmogen door uw genadeloze ontferming. Uw onmeetbare liefde. Dat uw genade ons meer waard wordt dan het mooiste wat we in deze wereld kunnen bereiken of vergaderen. Dat onze trots, onze hoogmoed, sluier, de bedekking, die ons leven zo vaak tot een bitter leven maakt, een zelfzuchtig leven, worden afgenomen. En u heeft ons vanavond geleerd hoe dat gaat. Als we ons keren tot u, de Heere Jezus. O Heere, dat de vrucht van de prediking van vanmorgen en vanavond mag zijn. Dat we dagelijks ons tot u wenden. Net zo vaak als we zondigen op zijn minst. Maar ook en vooral om u de lof en de eer toe te brengen. Dat u ons wil en ons aan kan. En aan ons verwacht dat we ons overgeven aan u. Omdat u zich heeft overgegeven in de dood des kruises voor ons. Dat we mogen zingen, Heere, in uw verblijd en aan u gewijd. Van 's Heere wegen, om Jezus wil. Amen. Onze slotpsalm is psalm 138, vers 3. 138, vers 3.
Thank you.
Priester, gaat nu heen in vrede met uw vragens de zegen des Heren. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.